Goedemiddag, gemeente. Goedemiddag. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee De Kok uit Kolmerswaag voor zal gaan. Ook welkom aan gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Arend Jan Wening en de collecte is voor eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar broeder W. van der Velde die vandaag zijn verjaardag mag vieren. En de kandelaar die komt volgende week uit. Zo de Heere wil, is er volgende week zondag dienst om 10:00. Deze dienst zal geleid worden door Signaal uit Donkerbroek. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 84, de versen 1, 3 en 4.
Samen op een gezegende dienst. Na foto's en groet zingen wij staande als geloofsbelijdenis de evangelische liedbundel 289. Zullen we eerst een moment stil zijn om ons voor te bereiden en ook om een zegen te vragen voor elkaar. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Hij blijft trouw aan ons tot in eeuwigheid en hij zal nooit laten varen het werk van zijn handen. Genade en vrede zij u en jou van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer en Heiland, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik wil ook graag met u de wet lezen vanuit Exodus 20 en daarna zingen wij van Psalm 19, de versen 3 en 4. We mogen geloven in onze opgestaande Heer en dat betekent dat als wij in hem geloven, dat wij ook in de vrijheid mogen leven van Gods liefde en genade. En daarom zegt God, ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Tot zover de wet der vrijheid. Want God geeft zijn wet om ons in de vrijheid te zetten. Ik gebruik vaak het beeld als je naar Terschelling gaat of naar Ameland, maakt niet zoveel uit. Dan kunt u ook rechtstreeks gaan en dan denk ik dat is de kortste weg. Maar er zijn boeien waar je binnen moet blijven om te kunnen blijven varen. Je kan wel denken, ik kan wel rechtdoor gaan, maar dan loop je vast. En zo geeft God als het ware boeien waar je binnen blijft en dan kun je varen. En wat is er dan als je daar binnen blijft? Nou, dat is, Jezus zegt het, heb God lief en je naaste als jezelf. Dan vaar je als het ware de toekomst tegemoet zonder dat je vastloopt in je leven. En zo wil God ons in de vrijheid van zijn liefde leren wandelen en leven. Wij zingen nu Psalm 19, versen 3 en 4. Zullen we samen bidden. Hemelse Vader, zo zijn we hier vanmiddag bij elkaar om uw naam te belijden in verbondenheid met allen die uw naam belijden. Nu in deze tijd, wereldwijd en door alle tijden heen. En wij willen ook ons richten op uw woord. Om ook zo opnieuw geïnspireerd te worden, gemotiveerd te worden om te wandelen op de weg die u ons wijst. En wij willen u vragen, Heer, als wij vanmiddag nadenken over de bruiloft te Kana, dat die oude woorden, die oude geschiedenis tot leven mag komen voor ons persoonlijk. Geef ons het inzicht en de wijsheid van uw Heilige Geest. Het inzicht van uw bedoeling en de wijsheid om het ook toe te passen in het leven van alle dag. Heer, geef zo dat u met uw Heilige Geest ons opnieuw mag vervullen en ons mag aanraken, ons het leven mag geven zoals u dat beloofd hebt, stromen van levend water uit ons binnenste. Heer, daar verlangen we naar. Kom met uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. We lezen samen over de bruiloft te Kana en Sander Elsinga zal de schriftlezing doen. En daarna zingen we van gezang 75, de versen 4, 5 en 6. U kennen uit en tot uw leven.
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me? Zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Kana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
De tekst die centraal staat is vers 10. U hebt de beste wijn tot nu, tot het laatst bewaard. En het thema is het beste komt nog. Het beste komt nog. En daarna zingen we uit de Evangelische Liedbundel de versen 357, versen 1, 2 en 3. En dat is vreugde, vreugde, louter vreugde. Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik weet niet of je er wel eens over nagedacht hebt, maar eigenlijk is het heel erg raar dat het eerste wonder dat Jezus deed, dat een wonder was waarin die water in wijn veranderde. Als ik er even kritisch naar kijk, zou je de vraag kunnen stellen, had de Heer nou niks beters te doen, toch? De wereld is een hoop oorlog, een hoop mensen ziek, ga je water in wijn veranderen, toch? Nou ja, het gaat even om dat we realiseren dat het eigenlijk wel heel bijzonder is dat dat gebeurt. En de Heer doet nooit iets zomaar. Dus daar zit natuurlijk wat achter. Hè? En daar wil ik met jullie over nadenken. Van waarom dit wonder van de Heer en waarom ook het eerste wonder? Waarom dat teken dat daarmee verwijst naar de grootheid van God en ook naar de macht van God? Nou, je kan er heel veel over zeggen. Bijvoorbeeld dat Jezus niet wereldvreemd was. Want als je water in wijn verandert, zodat het feest doorgaat, nou, dan ben je niet een kloosterling die zich terugtrekt uit de wereld, maar dan weet je hoe belangrijk een feestje is, om het zomaar te zeggen. Je weet dat het belangrijk is dat dat feest doorgaat en dat je ook plezier hebt. Jezus was niet wereldvreemd. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld te wijzen op het belang van het huwelijk als instelling van God. Het feit dat Jezus op het huwelijk aanwezig was, dat het daardoor ook doorging op het bruiloftsfeest, dat zegt dat Jezus graag uitgenodigd wil worden op ons huwelijksfeest en ook in ons huwelijk. Als je hem uitnodigt in je huwelijk, en dat niet alleen op die ene dag natuurlijk, maar telkens weer opnieuw, dan mag je er zeker van zijn dat daar zegen van uitgaat. Maar dan is nog lang niet alles erover gezegd. Dat Jezus dat eerste wonder doet, daar wil ik eigenlijk met jullie nu over nadenken in het totaal van de Bijbel. Want het zit een beetje op een scharnierpunt tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het is zijn eerste optreden dat hij doet. En wat heeft dat nu met elkaar te maken? Ja, als we naar het Oude Testament kijken, dan vertelt ons dat God zijn volk Israël heeft uitgekozen om zijn volk te zijn. En dat die relatie tussen God en Israël wordt beschreven met een huwelijksverbond. Hij vertelt hoe ze uit Egypte heeft gehaald en een soort verkeringstijd gehad heeft in de woestijn, 40 jaar lang. Het was een wat langer verkering, iets langer als bedoeld waarschijnlijk. En uiteindelijk gaan ze dan wonen in het beloofde land. Nou, die relatie wordt beschreven in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament wordt de relatie tussen Christus en zijn gemeente ook beschreven als een relatie tussen een man en een vrouw. Apostel Paulus zegt ook, weet je niet dat het huwelijk een afschaduwing is van de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Zoals Christus zich gegeven heeft voor zijn gemeente, zo mag de man zich geven voor de vrouw. En uiteindelijk gaan we toe naar het grote bruiloftsfeest, waar we allemaal zullen vieren dat het Lam van God ons gekocht heeft en dat we met hem zullen vieren tot in eeuwigheid. Nou, dus dat beeld van het huwelijk, Oude Testament, Oude Verbond, Nieuwe Verbond, toekomstige, is een belangrijk thema in heel de Bijbel. Dat huwelijk in het Oude Verbond, dat was nou niet echt een superhuwelijk, om het zo maar te zeggen. Keer op keer was het volk Israël ontrouw. En ja, God probeert op allerlei manieren het volk terug te krijgen. Maar het volk buigt maar weer voor allerlei afgoden. God probeert als een trouwe echtgenoot zijn echtgenote te redden. En ook terug te brengen in de huwelijkstrouw. Hij stuurt profeten. Hij doet ze een tijdje in de ballingschap, zodat ze eens even tot kunnen nadenken. En ja, dan vlamt de liefde weer even op, maar toch is het weer snel gebeurd met de intimiteit. Je zou kunnen zeggen, dat huwelijk tussen God en Israël, dat was in een crisis. De lol was eraf en de vreugde was op. Even een linkje naar onze tijd. Hoe zou God het huwelijk met zijn gemeente in Nederland ervaren? Even om even over na te denken. Heel veel mensen hebben gezegd, wij hebben liever de afgoden van plezier en van genot en van geld. En we hebben liever onze eigen bedenksels in plaats van de levende God. Ja, wij luisteren niet meer naar de Bijbel, naar het woord van God. Maar wij hebben zo onze eigen ideeën over God. En dat vinden we belangrijk. Wat ik voel, wat ik denk, dat is veel belangrijker dan wat er in de Bijbel staat. De kerkverlating en de Godverlating ligt er niet om. Massaal gebeurt het. En de komende jaren zullen heel veel kerken ook dichtgaan. Althans, dat is nu wat er gezegd wordt. En wat moet God dan niet een verdriet over hebben? En van onze kant, laten we eerlijk zijn, word je er ook niet blij van, toch? Tenminste, ik niet. En als ik ergens kom, is het heel vaak dat mensen tegen me zeggen, wordt het bij u ook al minder? Nou, dat soort vragen krijg ik dan. En je krijgt ook wel de indruk dat het niet te keren is. Ja, daar word je niet vrolijk van. En je merkt dan dat ook heel veel mensen zeggen, ik heb er ook eigenlijk niet zoveel zin meer in. Het lol is er wat af. Het hoeft allemaal niet zo hard meer. De vreugde is op. En het feest van gemeente zijn dreigt te eindigen in de mineur. Zomaar een link naar onze tijd. Je kan het nog op een andere manier linken. Het kan in je huwelijk afvlakken. En dat de vreugde op is. En dat je in een crisis zit. Of het kan in een andere relatie waarbij je dacht van, nou, hier gaat het mooi. Maar het vlakt af en de lol gaat eraf. De vreugde is voorbij. En wat moet je daar dan mee? Hoe ga je daar nou mee om als je daarmee geconfronteerd wordt? Het is in die negatieve situatie dat God zelf naar zijn volk toekomt in Jezus Christus. Hij zelf komt om zijn huwelijk te redden, om de vreugde weer terug te brengen. Hij laat zijn volk niet aan haar lot over. Maar hij gaat als een liefdevolle en betrokken echtgenoot erheen om alles te doen om die vreugde weer terug te krijgen. En het bijzondere van de vreugde van de Heere is dat hij de vreugde die er was nog overtreft. Het doet er als het ware, om het anders te zeggen, nog een schepje bovenop. Vandaar dat de wijn die door het wonder van Christus ontstaat nog beter is en nog lekkerder dan de wijn die eerst geschonken werd. Die tweede wijn die beter is dan de eerste wijn vertelt ons iets over het nieuwe verbond. Het is namelijk beter dan het oude verbond. Het oude verbond was veel beperkter in haar doorwerking, ook beperkt tot één volk. En er zat een priesterstand tussen God en het volk. En daardoor was er afstand tussen God en het volk Israël. Nou, die middenstand, die middenlaag, die is weggehaald, dat middelaarschap is vervangen door Jezus Christus. Zodat er een rechtstreeks contact mogelijk is tussen God en ons. Op het moment dat Jezus sterft aan het kruis, dan scheurt dat voorhangsel en daarmee zegt God eigenlijk, die afstand tussen God, die er was tussen God en het volk, door de priesterstand, die afstand wordt door dat scheuren van het voorhangsel doorbroken. En is er een directe intimiteit met God mogelijk. Een directe vreugde ook. En dan spreekt Jezus ook over de Heilige Geest die ons vreugde geeft. De wijn en de Heilige Geest, die hebben alles met elkaar te maken. De Bijbel zegt ook, word niet vervuld van de wijn, maar wordt vervuld door de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen, ja, wat heeft dat dan met elkaar te maken? Nou, wijn is symbool van de vreugde. Wijn geeft plezier, zeggen we dan ook wel. Het verschil tussen wijn en de Heilige Geest is dat als je te veel van de wijn drinkt, heb je een kater. En van de Heilige Geest voel je er eigenlijk alleen maar beter van. Nou, dat is een heel groot verschil. Maar wijn geeft wel plezier. En wijn neemt ook remmingen weg. Het verschil tussen wijn en de Heilige Geest is dat de remming die de wijn wegneemt vaak losbandigheid geeft. En de remmingen die de Heilige Geest geeft, dat we vrijmoedig, dat we zonder angst dingen durven zeggen die juist heel goed zijn en ook vanuit God bedoeld zijn. En daarom, er is een link tussen wijn en de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen, de nieuwe wijn is het nieuwe wat God geeft door de Heilige Geest, de nieuwe vreugde die hij geeft. Dat is een grotere vreugde als die er was in het Oude Testament. Jezus geeft weer vreugde en nog betere als daarvoor. Dat kunnen we dus vanuit Oude Verbond, Nieuwe Verbond. En we kunnen zelf zeggen, en die vreugde zal alleen nog maar groter worden als wij hem zien van aangezicht tot aangezicht. Kortom, het beste komt nog. Nou, dat is een belangrijke boodschap. En dat betekent, heel praktisch voor ons, dat wij als gemeente van Jezus Christus nooit moeten denken dat het nooit meer wat wordt. Ja, de lol kan er een tijdje af zijn. Dat kan. Maar Christus kan weer nieuwe vreugde geven over gemeente zijn. En de lol kan er ook af zijn in je persoonlijk leven. Dat je denkt, ja, hoe zit het nou eigenlijk met mijn relatie met God? Het is allemaal wat afgevlakt. Maar Jezus zegt, ik kan jou nog meer geven als dat je had. Het beste kan nog komen. Jezus zegt het zo. Ik kan daar weer vreugde geven en zelfs nieuwe vreugde geven, zodat je met meer plezier als ooit tevoren de feest van de omgang met mij en de dienst aan mij zult vieren. Dat is een vertaling eigenlijk van het beste komt nog. En dat is toch een geweldig bemoedigende boodschap. We mogen het ook toepassen op gemeente, maar ook op huwelijken die vastlopen. Op relaties die vastlopen. Christus wil daarin komen en niet alleen maar de zaak sussen, zodat er geen gedoe meer is. Maar hij wil door de diepte heen en door de moeite en door de crisis heen, wil hij een grotere vreugde geven dan die we daarvoor hadden. Daar zul je misschien zeggen, dat klinkt allemaal wel mooi, die nieuwe vreugde, maar in de praktijk merk ik daar niet zoveel van. Dat is dan even de tegenstem. De praktijk merk ik daar niet zoveel van. Nou, laat ik dan maar eerst zeggen dat er miljoenen mensen wereldwijd door alle eeuwen heen kunnen getuigen dat het waar is dat God door een crisis heen een grotere vreugde geeft. Ze vertellen hoe ze ergens in vastliepen, maar dat er gebed was en bevrijding en genezing en vervulling met de Heilige Geest. En dat ze daardoor een blijdschap hebben gekregen die veel groter is dan dat ze die daarvoor hadden. Misschien als je naar je eigen leven kijkt dat je het herkent. Ik hoop het dat je het herkent. Ik herken het zelf in ieder geval wel. Dat ik door crisissen heen een diepere relatie met God heb gekregen. En nog blijer ben als daarvoor, om het zo maar te zeggen. Maar er zijn genoeg verhalen over bekend. Mensen die daarvan getuigen. We hebben er ook van gezongen, misschien ben je niet helemaal bewust van. Maar met Psalm 84. De woestijn kan hij maken tot een bron van levend water. Dat is iets wat in Psalm 84 al staat. En wij zeggen van ja, het is woestijn. En dan stoppen we. Maar God zegt, een woestijn maak ik tot een bron van levend water. In de kerkgeschiedenis zien we ook dat alle tijden er kerken vastlopen. Dat is van alle tijden. We kijken vaak vrij kort terug, maar als je de hele kerkgeschiedenis bekijkt, en ik hou erg van geschiedenis. Nou, ik zou je zeggen, het is niet echt een florissant verhaal altijd. Je ziet heel veel misgaan in de geschiedenis. En je ziet heel vaak dat kerken vastlopen. Maar dan zie je dat door de crisis heen God weer nieuwe dingen doet. En als je erop gaat letten, zie je dat tot op de dag van vandaag. Dus de vraag is niet zozeer of het wel gebeurt, dat de Heer nog het beste voor het laatst bewaart, dat hij nog betere dingen kan doen en grotere vreugde kan geven als daarvoor. Uiteindelijk zal de diepste vervulling daarvan zijn als hij terugkomt. Maar de vraag is, waarom gebeurt het bij de een dan wel en bij de ander niet? En waarom heeft de ene wel oog voor en de ander niet? Dat vind ik de boeiende vraag die vanuit dit gedeelte tot ons komt. En dan komen we op een belangrijk punt. Namelijk de vraag naar onze gehoorzaamheid en onze toewijding aan Jezus Christus. Kijk, die slaven, die hadden tegen de Heer kunnen zeggen, ja, maar wat heeft dat nou voor zin om al die wijnvaten te gaan vullen? Dat zijn echt zulke vaten. Nou, dat kost nogal wat tijd. Dat kun je wel zeggen, maar we hebben een wijnprobleem, hè? Niet een waterprobleem. Toch hadden die slaven kunnen zeggen. En nou, hadden ze het niet gedaan, dan hadden ze het niet meegemaakt. Maar ze deden wat de Heer zei en daardoor gingen ze ervaren, gingen ze ontdekken dat God dingen deed die zij nooit konden doen. Ze hadden ook kunnen zeggen, ja, sorry, maar we hebben het gewoon te druk met het bedienen van de rest. Die mensen moeten allemaal eten hebben. Ja, dat er geen wijn is, het zij zo. Ja? Maar laten we dan in ieder geval zorgen dat ze genoeg eten hebben. Hadden ze ook kunnen zeggen. Je moet eens weten hoe druk ik het heb. Hadden die slaven kunnen zeggen. Ik zit me dan in te leven, hè, in die slaven. Ze hadden allerlei dingen kunnen bedenken. En dan hadden ze het niet meegemaakt. Daar kunnen we toch wel iets van leren. Misschien lopen wij wel dingen mis. Omdat we het beter weten dan hem. Omdat we niet doen wat hij van ons vraagt. Wanneer we zijn woord en zijn opdrachten die hij aan ons geeft bekritiseren en uiteindelijk dus naast ons neerleggen, dan zullen we die vreugde niet ervaren. Of zoals ik heel veel zie, als ik vraag aan mensen, wat is het grootste probleem in je intimiteit met God? Weet je wat ze dan standaard zeggen? Drukte. Te veel. Te vol. Dat is een grote belemmering in de omgang met God. Net zoals die slaven hadden kunnen zeggen, je moet eens weten waar ik allemaal druk mee ben. En het was allemaal goed, hè, wat ze deden, die mensen bedienen. Het was allemaal prima. Maar ze hadden wel het wonder gemist van de vreugde die God geeft. En zo is de vraag die tot jou en tot mij komt, ben ik serieus bezig met de woorden van God om die in praktijk te brengen? Ben ik serieus bezig om ruimte te geven aan hem in mijn leven om te doen wat hij vraagt? Of misschien moet ik het wel zeggen, om mijn vat, ik ben een aardevat, te vullen met het water van de Heilige Geest, elke dag opnieuw. Met het water van zijn woord. Het water is het beeld voor de Heilige Geest en het beeld van het woord van God. Om mij daarmee te vullen, zodat ik die vreugde ook ga ervaren, want daar waar ik gehoorzaam ben aan zijn woord en daar dagelijks mee bezig ben, zal ik ervaren dat hij een vreugde geeft die veel groter is als dat mensen dat kunnen geven. En daarom is het goed om te luisteren naar mensen die Jezus al beter kennen. Zij weten dat gehoorzaamheid aan het woord en toewijding aan hem altijd goed is. En daarom geeft God ook mensen. In dit geval Maria. Maria wist al wie Jezus was. En Maria, die wijst die slaven erop wat ze moeten doen. Luister naar hem en doe alles wat hij van je vraagt. Zulke mensen geeft God ook op ons pad, op onze levensweg. Mensen die je stimuleren om te gehoorzamen. En daarom doen die slaven dat ook. En ik ben ervan overtuigd dat God ook jou en ons allemaal mensen geeft die je erop wijzen. Doe dat nou. Doe dat nou. Moet je maar eens over nadenken. Van die mensen die op je levensweg gekomen. Het zijn misschien je ouders geweest. Het zijn misschien andere mensen geweest op je levensweg. Goede vrienden. Mensen vanuit de kerk. Kan een voorganger geweest zijn. Het zijn vaak heel veel verschillende mensen. En die tegen je zeggen, doe nou wat Jezus zegt. Dan zul je het gaan ervaren. Dan zul je gaan ervaren dat Jezus je niet teleurstelt. Ja. Zo kun je vanuit dat verhaal van die bruiloft te Kana een heleboel lijnen trekken. Jezus wil in ieder geval dat de vaten gevuld worden. Allereerst de vaten van jouw eigen leven. Gevuld worden met de Heilige Geest, met het woord van God. Dat betekent dat we een leven hebben van gebed en van toewijding aan het woord van God. En van daaruit andere mensen dienen. En elke keer als we dat doen, zullen we merken dat Hij dingen doet die wij niet kunnen. En als we dan andere mensen vullen met dat water, dan zullen we merken dat Hij dingen doet in de levens van andere mensen dat wij niet kunnen. Hij kan water in wijn veranderen. Dat kunnen wij niet. Ja, als je een wijnboer bent, dan kun je het misschien via een heel proces. Maar zoals de Heer dat kan, dat kan geen mens. Hij kan water in wijn veranderen. Hij kan een vreugde geven die alle verstand te boven gaat. En daarom mag deze geschiedenis, dit keerpunt van het oude en het nieuwe verbond ons stimuleren om hem toegewijd te dienen, wetende dat hij een toegewijde echtgenoot is, die erop uit is om jou de vreugde te geven, om zijn gemeente elke keer weer nieuwe vreugde te geven. Laat dan de wijn van de vreugde van de Heer zo ook jouw hart vervullen. Door toegewijd te luisteren naar zijn stem. En dan maar dingen te doen zoals het vullen van die vaten. Dat je vol verbazing zult zijn. Hoe is het toch mogelijk dat Hij een wonder doet als ik luister naar zijn stem. Amen. ik voorgaan in gebed. Hemelse Vader, dank u wel dat... ja, dat u de nieuwe vreugde geeft. Nog meer dan daarvoor, dat u de beste wijn voor het laatst hebt bewaard. Dat dat een soort principe is van u. Dat als we denken dat we het allemaal al gehad hebben, dat u nog iets heeft wat ons verrast. En Heer, wat is het herkenbaar dat we soms vol goede moed beginnen en dat dan in één keer een crisis komt. Het kan in ons persoonlijk leven zijn, kan als gemeente zijn. En er kan de vreugde op zijn. Maar we hebben u, Heer, nodig. Want u bent bij machte om nieuwe vreugde te geven. Dat heeft u laten zien, telkens weer. Van het oude naar het nieuwe verbond. En u zult het ook opnieuw laten zien als u terugkomt. Dan zult u een vreugde geven die alles overtreft. En Heer, wilt u geven dat we dat geheim in ons leven steeds meer en meer mogen ontdekken. En dat het ons ook moed en kracht mag geven om ook het komende jaar met verlangen tegemoet te gaan. Dat we ons niet laten bepalen door wat er niet is, maar door wat u kunt geven. En Heere, u geeft ook uw woord waar wij gehoorzaam aan mogen zijn. Wij mogen bidden, wij mogen lezen, wij mogen anderen vullen met uw woorden, met onze gebeden. En dan mogen we geloven dat u wonderen doet. Heere, dank u voor dat teken dat u toen hebt gegeven en die vele tekens daarna, waardoor u mensen veranderd hebt, waardoor u mensen door de diepte heen nieuwe vreugde en nieuwe kracht hebt gegeven. Heer, geef dat het ons persoonlijk mag inspireren om door te gaan in uw naam. Om trouw u te blijven dienen. Om trouw ook dienstbaar te blijven aan de mensen die u ons hebt toevertrouwd. En Heere, we weten dat er soms een hele tijd tussen kan zitten. Want zo snel als het op die bruiloft te Kana is gegaan, zo gaat het niet altijd bij ons in de praktijk. Maar u hebt een belofte gegeven. Dat u het beste voor het laatst bewaart. Heer, daar willen we ons aan vastklampen. We willen ons aan dat principe toewijden. Dat we niet maar ons erbij neerleggen, maar geloven dat u bij machten bent, oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. En zo mogen we bidden voor onze geliefden. Voor de mensen die de moeite kennen, de vervlakking. Die misschien in een crisis zitten. Ontferm u over hen. We mogen bidden voor de wereld waarin we leven. Een wereld die door allerlei crisissen heen gaat. Heren, we weten het. En we weten ook dat u ook zegt in uw woord. Door barensweeën heen. Door crisissen heen. Zal ik het nieuwe geven. Want het beste, dat komt nog. Dank u wel dat dat ook een troost is in deze grote wereldgeschiedenis waarin we leven. En dat u zo af en toe ook laat zien dat zelfs de moeitevolle dingen in het leven leiden tot iets goeds. Heer, geef dat onze ogen daarvoor opengaan, voor uw genade. Voor uw genadig ingrijpen in een wereld waarin zoveel mis is. Of zoals Jozef het later tegen zijn broers zei, dat wat wij ten kwade denken, ten goede kunt denken. Heere, geef dat die genade ons voor ogen mag zijn. En dat we zo als pelgrims onderweg zijn naar het nieuwe Jeruzalem. En dat we samen de liederen mogen zingen. Mogen getuigen van uw trouw, van uw verrassing, van uw overvloed. En als we dat doen, dan mogen we dat ook doen in verbondenheid met de wereldwijde kerk van u. Met al die gelovigen die op weg zijn naar het nieuwe Jeruzalem. gekocht en betaald door het bloed van uw Zoon Jezus Christus, het lam dat geslacht is, de herder die ons hoedt. En samen mogen we dan bidden, het gebed dat de Heer Jezus ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Er is nu gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna zingen we als slotlied de laatste twee versen van 357 Evangelische Liedbundel. Het lied over vreugde, vreugde, louter vreugde. En na de zegen antwoorden we met het amen, amen, dat wij niet beschamen. Dus nu gelegenheid om uw gaven te geven.
Ik wil graag ook de zegenbeden van Sint Patrick uitspreken en u als zegen meegeven. Ontvang dan de zegen van de Heer onze God. De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar. De Heer zij onder u om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Heer zij in u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt. De Heer zij om u heen als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen. De Heer zij boven u om u te zegenen. Zo zegen u de Almachtige God, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.